Welkom bij de Technology Leads podcast nummer 71. Ik ben Tom.
Ik ben Rick.
En onze gast vandaag is Peter Geurtsen. Welkom Peter.
Goedemiddag allemaal, ik ben Peter Geurtsen.
Goedendag. Nou, het is goed gebruik dat onze gast zichzelf in een paar zinnen even voorstelt, zodat onze luisteraars ook weten wie Peter Geurtsen is.
Oké, dankjewel Tom. Nou, mijn naam is Peter Geurtsen. Ik werk nog niet zo lang bij Society, 2,5 jaar of zo, maar ik zit wel al lang in het vak, iets van 25. En daarin zit ik heel veel in het testvak. Eigenlijk alleen maar in het testvak, een beetje Scrum Master daarnaast. Ik ben gewoon blij dat ik weer terug ben bij Society ben, want ik was begonnen bij Capgemini. En ik vind het prettig om met deze collega's te werken. En ik merk gewoon dat dat een soort synergie brengt.
Mooi, leuk. Nou, we gaan het dadelijk ook natuurlijk uitgebreid hebben over testvak. We hebben zo'n mooi onderwerp aangesneden om contract-based testing een beetje te pakken dadelijk in deze podcast. Dus daar gaan we dadelijk uitgebreid over praten. Maar voor we daar komen, hebben wij zoals gebruikelijk een aantal tech-updates meegebracht. En ik wilde aan Rick vragen wat jouw tech-update is van vandaag.
Nou, ik was aan het kijken op internet en toen kwam ik op de website van de Vlaamse televisie, de VRT.
Ja.
En daar kwam ik een onderwerp tegen, 10 leuke toepassingen van AI. Want iedereen heeft het nu over ChatGPT, maar er zijn nog veel meer leuke AI-toepassingen die je zelf kunt gebruiken.
Oké. Okay.
En wat zie je daar dan? Bijvoorbeeld een language tool. Als je tekst aan het schrijven bent, krijg je een virtuele schrijfassistent die je helpt om je teksten beter te maken.
En dan hebben we het niet over spellingscontrole, neem ik aan.
Nou, ik laat ik geen flauwe opmerking over Belgische websites maken. Nee, dit gaat er echt om dat die meer aanwijzingen. Ik weet niet of je dat zelf al gemerkt hebt. Wij hebben pas een update gehad van Outlook. En als je nu een mailtje krijgt, dan stelt Outlook al een kort antwoord voor.
Klopt, ja.
Als iemand zegt, wil je even dit of dat doen? Ja. Dan zegt Outlook al gelijk, oké, zal ik doen. Ja. En dan kan je gewoon verzend, klaar.
Ja. Ik gebruik het ook best wel vaak eigenlijk.
Oh,
ik merk dat het gewoon heel handig is.
Oh, nee, ik ben zo eigenwijs dat ik denk, nee, dat zou ik nou niet zeggen. Ik zou zeggen, oh, dankjewel, ik ga het uitproberen. Maar dat soort dingen. Dus, het is ook vooral interpretatie. En in dezelfde hoek. Wat zit er nog meer in? Stem en instrumenten van een lied scheiden. Dus dan kun je bijvoorbeeld alle stemmen eruit halen. En dan kan je karaoke maken.
Leuk.
Dat is, als je erg van karaoke houdt.
Je hield toch van karaoke of niet?
Dankjewel, Tom.
Jij Peter? Jij toevallig? Karaoke adept?
Ik hou wel van muziek, maar niet zelf zingen. Dus ik ben wel groot muziekfan, maar het is wel een leuke functietijd.
Ja, maar dan kan jij deze tool precies andersom gebruiken. Ja, want dan maak jij de muziek en dan haal je alleen de vocals van internet.
Ja, dan speel je de muziek eronder.
Ja. Ah, ja.
Of één.
Je stel bent dat heel creatief.
Of stel dat je heel goed kunt piano spelen en je wil of alleen maar gitaar kan spelen, kun je die eruit halen en dan dat zelf inspelen of zo. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja. Leuk. Nog meer leuke, want het zijn leuke toepassingen.
Deze is ook leuk.
Ja.
Scribble Diffusion. En dat is een tool waar je een soort kindertekening, gewoon zo'n heel basaal tekeningetje in kan stoppen. En dan maakt die website daar een foto van. En als voorbeeldje hebben ze dan zo'n heel simpel kindertekeningetje van een kat. En dan komt er gewoon een foto van een kat. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat als ik bijvoorbeeld een tekening van een kerncentrale maken, wat hij daar dan voor foto bij verzint. Maar we gaan het
andersom gezien trouwens.
Een ander is woorden omzetten in een afbeelding. Nou, die heeft Tom in een vorige aflevering al een keer genoemd. Hè? Want dan ging jij gewoon de uitnodigingskaart voor je zoontjes feest maken. Door gewoon te zeggen, ik wil een hamster met een feestmuts of zoiets.
Ja, klopt. Ja, die genereerden we gewoon. Ja.
Ja. En wat had jij daarvoor gebruikt?
DALL-E.
Ja, nou die wordt hier ook als eerste genoemd. Ja. Daar is blijkbaar al een tweede versie van nu.
Ja, klopt.
DALL-E 2.
Ja.
Of Midjourney. Of zo Mid zullen Journey, er was nog meer zijn.
Ja, wat zei je nou net, Peter? Peter zei net ook wat, inderdaad.
Nee, het kan ook andersom vaak. Dat je dus van een foto een mooie tekening kan laten maken.
Ja, precies. Dat je hem tokenified, zeg maar, inderdaad. Hè? Ja, yeah. Ja, klopt, klopt. Ja, dat is ook wel leuk. En ik weet ook dat DALL-E en DALL-E 2 inderdaad nu heel erg bezig zijn met, dan kun je, stel dat jij een plaatje wil hebben van een mooi grasveld en een watertje en inderdaad een paar mensen erop en die een bepaalde aan het voetballen zijn, ik noem maar wat. En je wil een bepaalde situatie uitbeelden, dan kun je die inderdaad helemaal tekenen met harkpoppetjes, een groen vlak en een blauw vlak. En dan hoef je alleen nog maar te zeggen, nou, groen is gras, blauw is water. Dat typ je er dan bij. Dus dan vertel je nog een beetje het context van het plaatje. En dan genereert hij inderdaad de foto of schilderij of net wat je wil. Ja, ja, erg mooi hoe dat werkt nu. Ja, cool.
Nou, en de laatste die ik nog zou willen noemen is een Nederlandstalige factcheck over een onderwerp. Dus dan... Ah. Tik je gewoon een onderwerp in en dan denk je, nou, zou dit nou echt kloppen? En dan zoekt hij gewoon bronnen die aangeven van, dit klopt dus, of juist niet.
Ja.
Maar
dat is wel cool.
Want hij geeft dan de 10 beste factchecks uit Nederland en Vlaanderen.
Ik dacht dat dit ook pas ingebouwd is in een browser ergens of zo. Dat je in een webbrowser... Volgens mij was er een browser die zoiets...
Het is een website-extensie.
Ja, ja,
hij
exact.
Heet Benetmo.
Ja, dan kun je hem inderdaad in je browser gooien... en dan gaat hij dat voor je doen naar de websites waar je... Dus de pagina waar je kijkt, kun je dan meteen checken of dat die...
Ja.
Wel klopt. Ah. Dat vind ik wel een hele goede
dit
toepassing.
Dit is wel echt een hele leuke toepassing. Ja? Want dat is juist... een manier om AI te gebruiken om de desinformatie van AI tegen te gaan.
Juist, juist. Ja, mooi, mooi, mooi.
Ja, cool. Nou ja, leuk.
Wat zou jij nog graag willen gebruiken, Peter, als we het hebben over AI-toepassingen? Of dit soort toepassingen die net de review passeerden misschien wel?
Nou, je hebt natuurlijk dat ChatGPT, maar dat is heel uitgebreid, vind ik. Maar je zou misschien daar iets... wat sinds opbouwen, wat iets beter kan, zullen we zeggen. Dus eigenlijk een soort, toch een soort tekstreviewer, maar die het dan wat beter opbouwt. Dus dat het helemaal bouwt voor je, maar dat hij het een beetje lekkerder laat klinken, zullen we zeggen.
Ja, of dat je als je vanuit een bepaalde persoonsvorm wil schrijven... En je hebt misschien wel een boek of een heel artikel geschreven dat je dat even consistent wil laten maken, zoiets. Zeg maar. Dat hij dat helemaal voor je checkt en de goede constructies van maakt, zodat het bij elkaar past meer. Ja.
Ja.
Nou ja, nou, dat vind ik wel een goeie als dat zou kunnen inderdaad. Nou, had ik zelf, en dat was op NBC News, had ik hier de AI Race to Recklessness. En de dire consequences van AI. Ja, en de waarschuwingen voor AI en alles om ons heen. Want de NBC News heeft een heel nieuwsitem gemaakt over wat voor problemen we met AI... en met name de ontzettend snelle ontwikkeling van AI-engines we op dit moment hebben. Dat helemaal mis kan gaan zonder goede regulering. Dat het feit dat het zo hard gaat, dat regulering het niet bij kan houden, ons binnenkort voor allerlei hele enge problemen kan zetten.
Maar dat is toch van alle tijden dat regulering de technologische ontwikkelingen niet bij kunnen houden? Want
zeker.
In het begin, toen de eerste trams kwamen in steden, toen moest er een man met een vlag vooruit lopen omdat die tram zo gevaarlijk was. Waardoor die tram dus niet opschoot, want die kon niet sneller dan dat die man kon lopen.
Ja.
Dus het is van alle tijden. Het enige is dat elke nieuwe technologie roept vragen en weerstanden op. De vraag is dan alleen nu, zijn de risico's met AI groter dan met eerdere technologieën? En dat zou natuurlijk kunnen zijn.
Ja, ja. En misschien dat we ook nu zeg maar in een soort tijdperk zitten waar alles zo snel gaat dat... Ook dat we daar weer in een soort overtreffende trap zitten vanuit het verleden, ten opzichte van het verleden.
Dat klopt.
Dat gaat de exponentialiteit waarmee de nieuwe technologie versnelt, is nu zoveel malen hoger dan jaren terug. Dat komt vooral ook
omdat steeds meer technologie niet fysiek is.
Ja.
Ja, want toen de telefoon de eerste keer kwam, moest je gewoon toestellen bouwen, want anders werkte het niet. Maar tegenwoordig heb je allerlei appjes en dingen die gewoon draaien op computers. En iedereen heeft al een computer.
Ja.
Dus het fysieke aspect voor de groei is niet meer de belemmering.
Nee, zonder meer. Nee, alle capaciteit, digitale capaciteit, processors, snelheid, et cetera, is allemaal... in je broekzak inderdaad aanwezig. En dat is er gewoon. En ik zag vooral...
Ja, je ziet het ook in ons vakgebied, denk ik. Je moet ook heel snel dingen bijleren en volgen.
Ja.
Want voor je het weet is er weer een nieuwe techniek of een nieuwe aanpak. En dat moet je ook continu blijven bijhouden. Vroeger ging dat ook, denk ik, een stuk langzaam.
Ja. Nou, en misschien is het ook wel, maar dan komen we al gelijk een beetje op het testvakgebied. Al deze nieuwe technologieën, ik zal niet, ja, misschien, ik chargeer het eventjes als ik het zeg, dat alle AI-toepassingen en ook de leuke toepassingen die Rick net noemde uit dat artikel, die worden gewoon naar buiten gegooid zonder dat ze echt goed getest zijn. En natuurlijk zullen er testen bij op plaats hebben gevonden. Natuurlijk zullen ze wel wat checks hebben gedaan. Maar ultimo is het natuurlijk ontzettend moeilijk om alles te testen. Nou ja, alles testen kan sowieso niet. Maar een veel grotere dekking behalen dan dat ze nu doen. Want het publiek test feitelijk het algoritme. Dat is wat er nu gebeurt.
Ja, maar dat is gewoon ook de aanpak die game designers hebben. Die sturen ook gewoon een beta-versie de wereld in.
Ja, en dat is
en dan zeggen ze erbij, het is een beta-versie. Ja. En dat is ook met ChatGPT. Daar is ook bij gezegd, het is een experimentele versie. Ja. Je mag het uitproberen.
Met dat feit, kijk, dat we dat erbij zeggen. Maar je biedt de service wel aan en mensen gaan het toch gebruiken.
Precies, dus, het risico bestaat nog steeds.
Ja, maar het gevoel dat je hebt bij een ChatGPT, wat Peter net ook al aanhaalde, die nu beschikbaar is, waar wij gewoon gebruik van kunnen maken. Ondanks dat er boven staat en een disclaimer staat, het is beta, het is nog niet een uitgewerkte versie. Er kunnen nog vreemde antwoorden komen, et cetera, et cetera. Hele disclaimers. Ja, hele volkstammen, scholieren, het zal ze een worst wezen. Ze gebruiken het gewoon, want het is er.
Ja.
En dat misschien valt dat ook weer een beetje terug op wat jij net zei, Rick. Het feit dat er geen fysiek aspect meer aan is. Ja, als jij een prototype auto gaat rijden, nou, dan zie je echt wel aan dat het een prototype is. En dat je er dus voorzichtig mee moet zijn en weet ik het wat allemaal. Maar ja, aan een chatbot, die ik gewoon vragen stel en antwoorden geeft, als ik daar eenmaal in zit, zie ik niet meer dat het een beta is. Tenzij die hele gekke dingen doet, maar dat doet hij niet echt. Nee. Dus ja, die grens is behoorlijk aan het vervagen. Dus daarom snap ik wel een beetje het nieuwsitem wat NBC gemaakt heeft met het feit dat ze zeggen dat het hele grote gevolgen kan hebben. En ja, de race to recklessness. Hè? Ook het feit dat elke grote tech-gigant, die wil de boot niet missen. Dus ze zullen de een naar de ander buitelt over elkaar heen om weer een AI-toepassing uit te brengen. Om maar het publiek te missen of ze naar de concurrent laten gaan. En dat helpt natuurlijk ook niet mee. Maar goed, niet te negatief hierover. Er zijn natuurlijk ook een hele hoop positieve aspecten aan het gebruik van AI. Ja, onder andere in testen. Ik bedoel, waarom zouden wij het niet omarmen om onze testcases mee te genereren, onze testdesign technieken te gebruiken, et cetera. En ons zo een hele hoop werk uit handen te nemen.
Nou ja, maar je weet natuurlijk, Tom, toen wij 5 jaar geleden het boek Testing in the Digital Age publiceerden, was er geen enkel testtool wat AI had.
Exact.
En op dit moment kun je de tel gewoon niet meer bijhouden hoeveel testtools AI hebben. Waarbij dan wel eens de discussie is,
wat?
Hoeveel AI is het nou echt? Ja. Hè? Want sommigen hebben een beeldherkenningsfeature.
Ja.
En die beeldherkenning is inderdaad wel met AI getraind, maar het is wel een tamelijk bazaal beeldherkenningsdingetje. Nou ja, is dat dan AI? Maar er zijn ook veel slimmere tools die inderdaad data genereren of zo. En waar je hele mooie, nuttige dingen mee kan doen. En wat ik dus de laatste tijd met ChatGPT zie, is ook mensen die gewoon ChatGPT vragen van schrijf voor mij een routine om met, ik noem maar wat, Robot Framework zo'n testje te doen. Ja. En dan komt die ook gewoon nog met werk aan de code.
Ja. Ja, het is mooi, inderdaad. Nou, en het feit dat nu ChatGPT uit is en 4 alweer beschikbaar is en ze alle techgiganten dat geadopteerd hebben en het in hun producten uitbrengen, heb ik dadelijk gewoon in mijn PowerPoint, Word, Peter zei het al, een assistent die mijn tekst beter maakt, maar ook in PowerPoint plaatjes genereert en assisteert. Ja, in elke gangbare tool zit een stukje AI in. Dus ja, waarom niet in testtools ook? Ja, dat is gewoon fact of life.
Ja, het is gewoon onderdeel van ons leven. En zit overal kleine stukjes zit het in.
Ja.
Dus moeten we daar ons druk om maken? Ja, vroeger waakten we ons druk om chips misschien, weet je wel.
Is ook waar,
En
ja.
vonden we dat heel eng, zo'n klein dingetje zoveel kon.
Ja.
En ja, ik denk dat we het gewoon moeten accepteren en daarmee een manier van werken vinden. Ook in privé, ja, ja. Maar ook professioneel.
Je moet ermee leren omgaan.
Ja, ja, ja. Dus zou je zelf ver willen gaan dat we moeten omarmen?
Ja, ik vind van wel. Ik bedoel, ik kan geen nieuwe ontwikkeling verzinnen, 1, 2, 3, als ik terugkijk waar we misschien spijt van hebben, naast een atoombom of zoiets.
Ja, 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 ja,
maar
ja,
in de techniek, ik bedoel, wat heeft ons nou op een verkeerd voet gezet? Ik weet het niet.
Nou, je zou kunnen dat de industriële revolutie heeft natuurlijk niet voor gezorgd dat onze aarde, als je het hebt over duurzaamheid, ja, okay, en et cetera. Maar goed, dat is wel een heel groot onderwerp, ja, wat we dan bijpakken natuurlijk.
Maar
hè?
Nu ontwikkelen we weer mogelijkheden om juist wel weer de aarde te redden met technologie.
Ja, ja. Dat
maar
is,
maar dan om als antwoord op Peters punt kom je erop dat eigenlijk elke technologie kan goed en verkeerd gebruikt worden.
Eens.
Dat begon al met toen iemand een hamer had uitgevonden. Ja, een hamer is een heel nuttig tool, ja, maar je kan er ook verkeerde dingen mee doen.
Ja, goed punt, goed punt.
Ja, dus, uiteindelijk komt het neer op de mensen.
Ja, dat de klopt. Mensen die het gebruiken, hè? De mensen die, ja, precies, precies. Ja, ja. Ja, we zouden het hebben over contract-based testing in deze podcast. En het lijkt me al een goed moment om daar naartoe over te gaan. En wie weet kunnen we nog even bekijken hoe we AI kunnen gebruiken om daarmee aan de gang te gaan. Maar laten we eerst met een beetje definitie beginnen. Waar hebben we het dan over, Peter?
Oeh, een mooie definitie. Ja, ik heb niet dat ik zeg van nou, hè, ik ratel er even een mooie definitie
nee, nee, nou,
uit.
Nou,
maar,
omschrijf het vakgebied eens of zo.
Als
hè,
ik kijk naar hoe ik het toepas, is het echt om te de risico's te beheren dat men bij het creëren van stubs, bij het testen, kan zeggen van nou, hè, het risico dat deze stub mijn interface representeert, is afgedekt in feite met een stukje contract-based testen.
Okay.
Dus dat is de hoofdreden dat ik zou zeggen van ja, contract-based testen heeft echt zo'n toegevoegde waarde.
Ja, want het gaat er dan om, Peter, dat je een keten van systemen hebt en dat je dan de verschillende interfaces in die keten gaat testen met geautomatiseerde testen op basis van een beschrijving die we dan een contract noemen. En daarbij, als ik me goed herinner, is het ook zo dat er afspraken zijn. De manier waarop het beschreven wordt en wie het beschrijft en wie dan die controles doet. Kan je daar nog iets meer over vertellen hoe dat werkt?
Ja, nou in principe, in beginsel is men begonnen met API interfaces. Dus dan wil men graag dus het contract dat men maakt tussen die twee partijen, de Open API specification, in het contract gezet hebben. Dus dan weet je precies technisch gesproken van nou, hè, zo werkt deze interface. En indien die dus aangepast wordt aan één kant of allebei de kanten, moet je weer dat contract updaten daarin. Dat is één. En ja, daarnaast zeg je, maak je dus ook afspraken over wat je wil gaan testen. Dus wat jij vindt dat die andere partij zou eigenlijk moeten testen en vice versa. Dus op die manier maak je in feite afspraken van testen, maar ook technische specificaties die gewoon keihard gevalideerd worden of ze nog steeds werken.
Is het dan zo dat, wat we hadden het net al, Rick noemde al keten, hè, de hele keten zeg maar die getest worden. Maar als je zegt van oké, ik wil ook afspraken hebben tussen partijen, dat ik het één test tot hier en jij start vanaf hier en je gaat verder volgens afspraak nou, X, Y of Z, dan onderbreek je de keten toch?
Ja, dat is wel het geval. Dus in feite vervangt contract-based testen de daadwerkelijke interface. Dus het is niet meer nodig om fysiek die interface te hebben, wil je al je testen kunnen uitvoeren. Daar gebruik je dus in feite je stubs voor.
Ja, 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 ja. Ja, precies. Je zet op die plek zet je je stubs neer en je weet, jij hebt dat is jouw eindpunt bijvoorbeeld. En dat is dan het startpunt voor een andere partij of een andere applicatie of een andere stap in de keten om op te pakken. Is het dan ook zo dat we... Kun je daar dan zelf dingen overslaan uit die hele keten? Dat zou dan ook moeten kunnen, zeg maar. Als ik meerdere contractpunten definieer, kan ik gewoon zelfs een heel blok eruit nemen en op die manier testen uitvoeren, toch? Of niet? Of ga ik dan te ver?
Het contract gaat echt tussen de partijen die met elkaar interfacen. Dus als je dan een blok eruit haalt, als het ware, dan mis je een contract als partij. En dan breek je interface en dan breek je contract.
Okay.
Het werkt dus echt zo automatisch. Als je contract breekt, ben je niet in staat om je code naar een volgende omgeving te brengen of zelfs live te brengen.
Ja, want dus... je hebt dan dat testen van die contracten ondergebracht in je CI/CD-pipeline.
Want
als ik het goed begrijp, degene die die interface specificeert, maakt ook de stub die erbij hoort en de testset die erbij hoort.
Ja, kijk, vaak specificeer je zo'n interface met z'n tweeën.
Ja, oké. Okay.
Eigenlijk is het een joint effort. Dus je komt overeen met elkaar dat je een bepaalde interface hebt. En die specificering, die zet je dus in het contract. En het kan zijn dus, je hebt een allerlei soorten contract-based tests. Je hebt consumer-driven, provider-driven. Dus bij consumer-driven... wordt er gewoon een bepaald contract neergelegd en die kan je afnemen als het ware. Nou, en zo kan je dus ook met provider driven dus dat omgedraaid krijgen. Maar het mooiste zou zijn als je dus, en dat heet bidirectional, allebei je specificaties qua contract, qua interface en qua wat je wilt testen afstemt met elkaar. En dan moet je er dus best wel veel, als je veel interfaces hebt, zou het best wel kunnen zijn dat je veel contracten hebt.
Mm-hmm.
En nu klinkt dat als heel veel werk, maar het is heel vaak toch copy-pasten van een aantal dingen die je al hebt. Ja, als je OPA prijs specification heb je vaak al. Dus die hoef je dan alleen maar, zullen we zeggen, up te loaden naar zo'n contract. Dus als je eenmaal het mechanisme te pakken hebt van het creëren van die contracten, dan ben je daar best wel snel mee operationeel. Dus zeker met een technische achtergrond kan je dat heel snel oppakken.
Mooi. Interessant. Ik zit gelijk naar allerlei mogelijkheden te denken hier inderdaad van... Als je open API hebt, oké, dan kun je dat gewoon publiceren. Maar dan moet je ook wel verwachten van die andere partij dat die het juist, dat die ook doorgaat met de testen aan de andere kant. Of is het niet zo simpel dat je alleen maar een API beschikbaar maakt en zegt, nou, zoek het uit, hier stoppen wij.
Nee, dit is dus dit voorkomt het over de muur gooien.
Ja, daar wilde ik een beetje naartoe inderdaad. Ja, precies.
Want hiermee spreek je het met elkaar af en het contract staat dan in bij Paxflow bijvoorbeeld, een tool.
Mm-hmm.
En als hij gewoon zich niet houdt aan zijn contract, dan breekt het contract en dan kan je gewoon niet verder testen. Kan je niet verder in de pipeline.
Ja.
Dus,
ah, okay.
Het is echt van het can I deploy principe. Nee, dat kan dus niet als jij niet je volgens het contract je testen uitvoert.
Ja, precies. Ah, oké. Dus ook die hele pipeline heeft voorwaardes ingebouwd, zodanig dat je inderdaad al die checks moet doen om door te kunnen.
Ja.
Oké. Okay.
Ja, dit is wel een groeimodel. Dus je begint het meteen dichtslaan van zo'n pipeline is niet aan te raden. Je gaat eerst gewoon kijken en proberen of het werkt met zo'n contract. Anders maak je heel weinig vrienden op een gegeven moment. Dus je moet wel een beetje zorgen van, dit is een groeitraject. Laten we dit proberen. Je kan het interface voor interface doen. Dus je hoeft niet te zeggen van, ik ga nou alles meteen met contract-based testen doen.
Mm-hmm.
Als jij een hele stabiele interface hebt met een partij die nooit wijzigt, heeft het dan heel veel zin?
Mm-hmm.
Nee, eigenlijk niet. Maar als jij een interface hebt die continu wijzigt en continu aangepast wordt, nieuwe versies, dan heeft het gewoon zin om echt zo'n contract neer te leggen en te zeggen van, jongens, dit moeten we onderhouden, want anders vergeten we een aantal wijzigingen en voor het weten dan gaat het mis in productie.
Mm-hmm. Ja. Ja, en een wijziging in een contract heeft dan impact niet alleen op de definitie van je interface, maar ook op de stubs die je zou moeten aanpassen, omdat
dat is een direct een link.
Ja, precies. Er zit echt direct werk aan vast.
Ja.
Want anders dan heb je nog wel je interface beschrijving veranderd, maar niet de bijbehorende stub die de eventuele falende of passerende test veroorzaakt. Ja, oké.
Ja, het kan wel zo zijn dat de ondersteunende tool kan ook voor jou je stub framework genereren en dat helpt je een beetje.
Ah, ja,
maar dan zou je nog steeds wel je testdata natuurlijk moeten toevoegen aan je stub en het moet goed praten met je eigen systeem. Dus er zijn trucs om je te helpen, om je te ondersteunen. Maar uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer, dat het allemaal moet kloppen.
Ja.
En dat klinkt nu, vaak zien mensen dat als een hele grote investering qua tijd en moeite. En dat valt best wel mee. Als je nou eenmaal die dingen hebt staan, dan is het heel makkelijk om ermee te werken. Het frustrerende voor mij veel mensen is dat vaak de contracten breken. En dan zie je toch eigenlijk best wel van, oké, dan hebben we toch niet getest ergens helemaal goed.
Ah, ik wilde net vragen, van wat vind je hier nou mee? Zeg maar? Stel dat je dit allemaal in place hebt, hartstikke mooi. En dan, er is wat werk. Oké, het is niet superveel werk, want we hebben het goed ingericht. Mooi. Maar wat voor fouten vind je hier nou mee inderdaad?
Nou, dat is niet het doel.
Ah, oké. Okay.
Het doel om dit, als je dit neergezet hebt, is om autonomie te creëren. Ja? Dus je wil als team, wil je zonder al te veel testen met jouw omgeving in staat zijn om zo snel mogelijk naar productie te gaan. Ja? Sommige teams willen elke dag naar productie. En als ze elke dag naar productie gaan willen en zij moeten daarbij ook een soort end-to-end test gaan uitvoeren elke dag. Nou, dat kost veel moeite en veel afstemming met die partijen. Dus als jij alleen al voldoet aan je contract, ben je al good to go. Ja, dan kan je al naar productie. En op die manier ben je redelijk autonoom om te besluiten van oké, ik kan nu naar live, want ik voldoe aan alle contracten. Zonder dat jij afstemming hoeft te hebben met derde partijen, of tweede partijen, hoe je het noemt.
Ja, precies. Dus de twee verschillende betrokkenen bij één zo'n interface hebben niet elkaar nodig voor de beslissing of ze met hun stukje live kunnen. Omdat ze een afgesproken manier hebben om te testen of hun stukje goed is. Dus als hij daaraan voldoet, dan kan hij live.
Maar is het dan ook zo dat je dus, je zegt oké, er zijn teams die willen elke dag willen die live gaan. Oké, hartstikke mooi. Maar en dan heb je dus juist die pipeline met die tests geïmplementeerd, contracten wordt voldaan. Dan mag ik live gaan, want dan is er niks wat me in de weg staat, zeg maar. Maar als er nou een ander team komt en die doet een contractwijziging. En die hebben zelf ook nog een wijziging intern. Die runnen hun tests. Dan mogen zij niet per definitie live gaan, of wel?
Ja, maar in jouw voorbeeld heb je meerdere partijen die dezelfde interface gebruiken dan, toch, Tom?
Jawel, maar stel dat ik... Oké, we zijn hier met z'n drieën. Hè? Peter, ja. Rick en ik. Oké, goed. We hebben allemaal een stukje code. Tussen Rick en mijzelf zit een contract. Tussen mij en Peter zit een contract. En tussen Peter en Rick. Dat zijn onze interfaces, oké?
Ja.
Maar even een beetje een beeld bij te hebben. Stel nou, we hebben die contracten in place. We hebben een pipeline die dat ook allemaal afcheckt. En dat is helemaal goed. Dus Rick wijzigt een stukje code. Puur functioneel wijzigt niks aan de contracten tussen Peter en mij. En hij zet dat live en dat draait vrolijk verder. Toch?
Ja, dat want is, ik test. Ja. Ik heb twee interfaces. Allebei doen het.
Helemaal top.
Hup, live.
Helemaal goed. Nou nu kom ik. Ik wijzig de interface tussen mij en Peter. Want ik heb een nieuwe functionaliteit en ik stuur nieuwe data uit. Bijvoorbeeld, dat kan, hè? Dat kan ik doen. Maar dan mag ik niet. Dan ga ik niet klakkeloos door die CI/CD-pipeline. Ondanks dat mijn testen die ik erbij heb gemaakt en alles wat ik er aan toegevoegd heb, volgens alle afspraken, kan ik niet zomaar live gaan. Want Peters stukje, wat al live staat, voldoet niet aan het nieuwe contract. Toch?
Nee, jij... Ja. Inderdaad, dus in feite is ons contract werkt niet meer.
Nee.
Ja,
van mijn kant gezien uit wel.
Nee, want jij hebt het gewijzigd.
Ja.
En dus klopt het niet meer met het contract dat je had met Peter. Dus je moet eerst met Peter overleggen. Okay, dan passen jullie samen het contract aan.
Juist.
En dan moet je ook samen aan allebei de kanten testen.
Ja.
En als het allebei de kanten goed werkt,
dan mogen we,
dan kan je. Maar dan moet je ook allebei live.
Allebei live gaan. Ja. Dus dan is de scope van mijn stukje functionaliteit toevoegen is per definitie groter, omdat de impact van mijn interfacewijziging bij Peter voelbaar zou kunnen zijn.
Ja, potentieel zouden we allerlei live kunnen gaan.
Wacht even. Nee, jij zegt potentieel. Maar als jij niet live gaat, Peter, en Tom wel,
dat kan niet.
Dan werkt het in de praktijk niet meer. Want dan heb je twee
verschillende versies. Als je echt een wijziging in de interface heeft gemaakt, dan is het gelijk.
Ja, precies. Ja.
Dus,
ja, want waar ik dan wel even gelijk aan zit te denken, hoe werkt dat nou als ik een interface heb met bijvoorbeeld 10 partijen die allemaal diezelfde interface gebruiken? Wat je dan vaak in de praktijk ziet, is dat we maximaal 2 versies hebben. Dus
dan heb je de oude versie en de nieuwe
en dan ga je langzaam over.
Dat zie je ook. En dat is ook mogelijk om dat in te bouwen. Die versies van die contracten kan ook.
Ja.
Dus je kan meerdere versies hebben.
Oh, dat is wel mooi, ja. Ik zit gelijk te denken aan een heel andere situatie. Want we zijn met z'n drieën, hè. We hadden net de situatie, alle drie hebben een stukje code. We hebben onze interfaces tussen ons allemaal. Nou had ik net het voorstel. Ik doe een voorstel voor mijn interfacewijziging met Peter. Hij gaat daarmee ook mee aan de slag, zeg maar. Maar er komt nieuwe data binnen bij hem. En die zou ook bij Rick kunnen belanden. Maar dan moet Peter dus inderdaad inzicht hebben.
En hoezo komt die data bij mij? Want ik heb geen interface waar
niet
die data
met
via
mij
komt. Nee, maar ook niet met Peter. Want die twee, jawel, je hebt die ook twee een, ja, maar die twee wijzigen niet.
Nee, helemaal goed. Ja, maar
dat zou ook kunnen gebeuren.
Maar dan moeten Peter en ik overeenkomen dat onze interface wijzigen.
Ja. Nee, dat, maar ja.
Ja, kijk, als ik dan mijn test uit ga voeren die ik met jou mee bezig ben. Ja. En ik zie opeens van, oh, oeps, die van Rick breekt nu.
Ja.
En dan gaat dat traject naar Rick toe.
Maar het
mooie is, je hoeft daar niet allemaal nu zelf aan te denken.
Precies.
En om te denken van, oké, waar heeft dat allemaal voor impact? Het is gewoon puur als jij dus je testen uitvoert die geleerd zijn aan die contracten. En er breekt een, dan weet je, oké, daar heeft het dus impact.
Ja.
En op die manier kan je heel snel kan je zien, dat kan je ook zelfs al lokaal testen zoiets.
Mm-hmm.
Oké, waar doet dit pijn, deze wijziging?
Dat vind ik wel mooi. Dat je heel snel inzicht krijgt in die keten.
Ja.
En alle opeenvolgende stappen van interfaces. Dat één wijziging die ik kan initiëren, die zou potentieel, ook wederom potentieel, helemaal door kunnen werken tot het einde van die keten. Omdat je echt iets groots te pakken hebt, zeg maar.
Ja, daar zie ik wel zelf een hierhaartje, moet ik zeggen. Als je echt kijkt naar, ik heb een keten van 8 systemen.
Mm-hmm.
Ja? En die zitten allemaal met elkaar verbonden.
Ja.
En nu zeg ik alleen, ik voel me alleen verantwoordelijk voor de systemen om mij heen.
Mijn neighbors.
En als dat werkt, is dat voldoende voor mij. Maar je ziet toch mensen, zeker vanuit de business, die zeggen van ja, het is leuk dat jij dat denkt, Peter. Maar ik wil gewoon zien dat die hele keten nog werkt. Dat ik een bepaalde journey heb.
Ja.
En die moet ik ook weten dat die werkt. Hoe weet ik dat dan?
Exact, want je kunt een soort domino effect hebben dat als wij iets omgooien, dan die 8 systemen
dat
helemaal doorwerkt.
Het zou kunnen zijn dat het met jullie goed interfaceert, maar als jullie dan die data doorgeven aan een 5e of een 4e partij, dat het daar misgaat opeens.
Ja.
En daar ben ik heel eerlijk in. Dat risico kan je dus niet volledig afdekken. En daarom zeg ik ook altijd, contract-based testen is zeker een toevoeging aan jouw pakket van middelen die je hebt om te testen. Maar het dekt echt niet alle risico's af.
Ja.
Dus dan moet je echt gaan kijken van, oké, dit focust echt op jouw interface. Ja? Eigenlijk is het een redelijk technische validatie van je interface. Maar daarnaast moet je nog gaan kijken van, heb ik nog restrisico's die ik eigenlijk ook functioneel wil doorlopen door een hele keten?
Ja.
En dat zou best kunnen.
En eigenlijk wat je daarmee hebt, stel als we zoiets tegenkomen, dat je ineens een situatie hebt waarbij de hele keten een impact vindt van die ene wijziging die ik nu doe. al die 8 systemen, dan zou je zelfs kunnen zeggen, ja, wacht eens even, dat is niet een fout, maar dat is meer een architectonisch, een designfout. Dus een architectuurfout. Want je wil helemaal niet dat de impact van één ding zo ver doorwerkt, zeg maar. Daar zou je ook nog over kunnen twisten,
ja,
toch?
Ja, dat is... Maar stel dat het toch gewoon nodig is, ja. Ja, dan moet je andere middelen gaan zoeken, andere middelen gaan kijken van hoe ik dat wil aftesten.
Ja, precies, precies. Dan, dan kom je een beetje op de situatie die Rick schetste, dat je één interface hebt waar 8 systemen op inprikken bijvoorbeeld. Want dan weet je heel snel de impact van één wijziging.
Ja, maar dus je ziet heel snel die impact bij je buren, maar... Ja. Om het hele grote plaatje te zien, zijn andere middelen nodig. En dan kom je misschien, als jij nog beperkte omgevingen hebt, kan je naar een shift right gaan kijken. Dus naar allerlei release strategies en zulke soort zaken. Ja. Om te kijken, is het daar nog wat mogelijk?
Ja.
Want ik bemerk nu nog steeds dat, bij mij is ook nog steeds de wens dat men grote chain testen wil doen, end-to-end testen. Maar dat ze weer struggelen met de klassieke problemen met testdata daarin en met afstemming qua planning en dergelijke. Dus diezelfde problemen blijven daar bestaan. En er moet toch gekeken worden van, ja, hoe gaan we dat dan oplossen?
Precies.
En dat zijn geen CBT-problemen die je daarmee oplost, zullen we zeggen. Snap je mijn punt?
Ja, ja. Ja, nee, ik snap het wel. Je nearest neighbor, daar waar je net mee begon, hè, je buren inderdaad, die voelen de impact van wat je van jou wijst. Nou, we hebben een heel mooi voorbeeld, Rick. Jij bent aan het verbouwen en jouw buren, die voelen de impact van die verbouwing, namelijk die hebben herrie. Maar jij weet niet of de buren van je buren en de buren daarvan, wat de impact daar is op verbouwen, toch? Want ik neem aan, die heb je buren misschien wel ingelicht, jongens, wat herrie, wat overlast zijn. Maar hoe ver ga je daarin?
Ja, dat klopt. Ik kan moeilijk de hele straat gaan informeren.
Ja,
en de kans dat die er last van hebben is niet zo groot.
Ja, precies.
Nou
precies.
Ja, maar toch zat ik me af te vragen van, ja, hoe verre heb je nu nog wel of niet meer ketentesten nodig? En want aan de ene kant is de theorie natuurlijk heel mooi, hè? Als elke interface goed is, dan werkt de hele keten.
Ja, vanuit de theorie wel.
Maar een van de problemen die ik in de praktijk wel eens heb gezien, dan heb je een interface en daar heb je één positie en iedereen gebruikt inderdaad keurig één positie. En dat is dan bijvoorbeeld gender, dus de ene zet daar MV in, dus man-vrouw, en de ander zet daar 01 in en dat is allemaal één positie. Dus en dan kan het in je hele keten toch nog misgaan.
Ja, maar dan zit je meer op de testdata bijna.
Nou ja, maar ook op je totale bedrijfsproces.
Ja, ja, ja. Okay.
Kijk, ik heb ooit een keertje ergens getest. Er was een ticketing systeem. En dan ieder team zei, mijn stukje doet het. En alle interfaces zijn goed. En aan het eind kwam er geen ticket uit. want ik deed een ketentest en dat werkte niet. En iedereen zei, ja, maar mijn stukje doet het. Ja. Nou, en dan ben ik benieuwd of contract-based testen dat nou voorkomen zou hebben. Of dat je dat restrisico nog steeds wel hebt.
Ja, kijk, uiteindelijk, en dat is bij elke methodiek en techniek, als je een slecht contract maakt, dan heb je nog steeds het risico dat je dus fouten in je software laat. En het zijn nog steeds de mensen die dan gewoon een contract maken.
Ja.
En je hebt dus wat dat betreft nog steeds de echte testexperts nodig, die een goede testanalyse kunnen maken, een goed risico kunnen inschatten en goed begrijpen wat er aan de hand is.
Ja,
want heel vaak zie je bij die interfaces zijn dat blackboxes voor heel veel teams. En hebben ze geen idee hoe de specificatie van zo'n interface precies in elkaar zit. Want wat dat Rick zegt, van je kan wel een MV'tje hebben, maar soms weten ze dat niet eens. Mm-hmm. Het is, een zulke soort analyse... capaciteiten, die moet je echt wel op een gegeven moment nog steeds hebben. Het is dus niet dat je dit kan engineering-wise kan oplossen. Dus je hebt ook een stukje analyse nodig.
Ja. Nou, dat vind ik wel een hele mooie conclusie hiervan eigenlijk. Hè? Dat weten we natuurlijk ook al wel. Als je hele slechte specificaties schrijft, en in dit geval interface-specificaties, dan kunnen we dat natuurlijk fantastisch laten bouwen door allerlei teams. Maar dan in praktijk gaat het niet werken, omdat de specificatie aan de voorkant gewoon niet klopt. En ja, dan ligt daar de fout natuurlijk. Ja. Ja. En dan hebben alle teams allemaal hun best gedaan. Hebben ze allemaal het beste opgeleverd volgens alle specificaties die we ook maar af kunnen testen. Maar dan is het toch het geheel niet wat we eigenlijk willen hebben.
Ja, en dat is al zo lang als die tegen staat.
Ja, precies. Ja, goed
nou, punt. Wat mij ook nog interesseert, Peter. Het idee is dat we die contracten geautomatiseerd gaan testen. Jij had het over Packflow. Hoeveel ervaring is er al met dat soort testautomatisering? Want ik heb het idee dat contract-based testen nog redelijk vers is. Maar is die tooling ook redelijk vers of is dat al veel meer proven technology?
Ja, de tool zelf, Packflow... bestaat nu, ja, wat is lang in de IT? Zo'n 2-3 jaar. Dus zijn ze echt al operationeel. En ze zijn echt al in het buitenland, hebben ze echt grote klanten. In Nederland is het nog redelijk beperkt. Ik werk bij een bank nu. Ik weet niet of we met zo moeten namen mogen noemen, maar ik werk nu bij een bank die zich daar helemaal heeft ingestort en ook samen met het bedrijf Packflow heeft gekeken naar verdere ontwikkeling van het product. Dus ja, dat was wel een mooie ontwikkeling. En je ziet nu zijn ze gekocht door SmartBear. Dat is een grote IT-tool. Conglomeraat bijna. En als zij daar dus ook vertrouwen in hebben, in deze tool en het kopen, dan geeft dat wel iets aan dat er echt wel toekomst in zit. En ze zijn nog steeds ook aan het doorontwikkelen. Kijk, ik bedoel, ze hebben nu bijvoorbeeld ook SOAP interfaces en XML's. Dat werkt nog niet perfect. En we weten dat kan bidirectional nog niet helemaal embedded worden in de tool. En daar zijn ze hard aan het werk. Daar roepen ze dat ze dat, ze roepen volgend kwartaal dat gaan opleveren. Dus je ziet, het is nog steeds in ontwikkeling. Maar wij spraken vorige maand met IKEA in Zweden zelf. Nou, die doen dit al jarenlang, die weten niet beter. Dus die zeggen van, hoezo keten testen? We hebben niet eens een omgeving. Wij doen alles met contract-based testen. Maar het was wel een leuk gesprek, die jongen wist het gewoon niet beter. En dan kijk je ook op van, zo kan het ook natuurlijk. En het werkt daar. En dat zijn niet de kleinste bedrijven. Dus ja, je ziet wel successen. Maar binnen Nederland zijn we echt nog in de zoekende fase. En dan kan wel zeggen dat bij onze, de bank waar ik nu zit, dat we daar al echt wel progressie geboekt hebben.
Nou ja, en wat ik merk is dat veel organisaties gewoon grote problemen hebben met ketentesten. Ja. Dus dit kan ze helpen die problemen op te lossen of op zijn minst te verminderen, omdat je minder behoefte hebt aan ketentesten. Want een van de dingen die mij vaak opvallen is dat men andere testen vrij beperkt heeft opgezet en dan willen ze dat gemis compenseren door een hele uitgebreide ketentest die dan aan alle kanten de mist in gaat. En hier zou je het kunnen terugbrengen tot het feit wat je echt wil met een ketentest. Gewoon kijken of de end-to-end transactie het inderdaad doet. En als aan het eind er een kloppend resultaat uitkomt, dan ga je vervolgens niet alle uitzonderingen proberen, want die heb je in je contracten allemaal al afgedekt.
Ja, je interfaces heb je in je contracten afgedekt. En bij mij zeg ik van, in je eigen systemen component testen en in je unit testen, echt de shift left gebeuren, daar doe jij al je functionele validaties. Dus
Ik aanneem is dat in die testen waarmee je je interface tagt, dus in dat contract, dat je daar ook wel alle uitzonderingen van je interface test.
Van je interface wel, maar niet van je systeem. Dus,
nee, natuurlijk, want dat zit gewoon in je functionele testen van je systeem.
Correct.
Ja.
Dus hier komt weer echt die testvariatie om te kijken van hoe deel ik mijn scenario's in, waar op welk moment test ik die af. Dat is echt een stuk testanalyse wat echt nog nodig is. En daar ontbreekt het soms aan nog in teams om dat te kunnen inschatten.
Precies, je hebt mensen nodig die bewust de testvariëteiten kunnen bepalen die nodig zijn. En die kunnen bepalen welke variëteiten je kan combineren en welke je apart moet inrichten. Ja. Want sommige dingen test je functioneel gewoon in je systeem. Andere test je in je interfaces, dus via die contracten. En voor andere dingen zou je misschien nog steeds een end-to-end test willen doen. Maar dat moet dan heel beperkt zijn. Hè? Ik roep al jaren dat een gemiddelde ketentest mag niet meer dan 10 testgevallen hebben.
Inderdaad. Ja, maar ja, het is ook, ja, dit CBT is ook een pakketje van het hele, je moet zoveel mogelijk automatiseren. Dit alles gaat geautomatiseerd. Dus als jij een stukje code weer naar je pipeline wil duwen, dan rollen alle testen uit elkaar, de contracten, alles wordt gecontroleerd. En dat maakt het ook, het is gewoon een fabriek die rent en die loopt en dat gaat gewoon door. En dat maakt het zo mooi. Dus,
en daardoor spoor je eventuele problemen ook veel eerder op.
Ja.
Waardoor je uiteindelijk in productie die problemen nooit meer gaat zien.
Mooi. Ja.
Ja, in het ideale plaatje, heren.
Tuurlijk.
Maar goed, dat streven we na. Dat streven we natuurlijk na.
Ja.
In het kader van de tijd, want we zijn al een heel eind op weg en een beetje richting het einde van deze podcast aan het gaan. Wat zijn nog... Nou, als laatste vraag in ieder geval van mijn kant. Wat zijn nou nog de volgende stappen die we moeten maken met contract-based testing? We hebben dit nu allemaal in place. We hebben het ideale plaatje geschetst. Hartstikke mooi. Wat moet er nog aan toegevoegd worden om het af te maken?
Ja, er moet veel energie gestopt worden wat mij betreft in het vertrouwen hierin.
Oké, ja. Dus echt wat evangelistenwerk, zeg maar.
Mensen vanuit de business zeggen van ja, ho, dit geloof ik niet, dat je hier voldoende risico's mee aftrekt. Dat is ook mijn verhaal dat ik elke dag moet vertellen.
Ja. Je moet stuk voor stuk iedereen in de business overtuigen dat dit goed genoeg is.
Ja, daar gaat de meeste energie in. Technisch gesproken is het... Als jij een Java-developer dit geeft, dan is hij in een week, snapt hij het. En doet hij het.
Nou ja, dus aan de technische kant is iedereen heel snel om. Alleen aan de andere kant moet je nog wat zendelingenwerk verrichten.
En dat doen we dus met deze podcast.
Ja,
dat doen we.
Ja, nou ja, daar ben je druk mee bezig inderdaad, Peter. Goed, goede actie zou ik zeggen.
Ja.
Nou, mooi. Dank voor je inzichten, Peter, in contract-based testing en in alle mogelijkheden die we hebben langs zien komen. Dat zijn er een hoop. En ik vind het een hele mooie toevoeging aan die fantastische test toolkit die er al is. In dit geval heel goed inzichtelijk te krijgen in ketens van activiteiten en een stuk automatische kwaliteitsgarantie te bieden.
Het is voorwaarden scheppend om DevOps te kunnen werken.
Ja.
Dus dat is een hele mooie.
Dat is een hele mooie inderdaad, ja. Top. Nou, dank daarvoor.
Ja, bedankt.
Graag gedaan.
Dank luisteraars voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot een volgende podcast.
Tot de volgende.
Doei.